VRT Nieuws podcast.
Dag, jij bent Bert waarschijnlijk.
Yes.
Ik ben Jan Holderbeke van de VRT.
Aangenaam.
Is Eva thuis?
Ja hoor, die is thuis.
Dank u.
Tada.
Goedemiddag, Jan Holderbeke.
Hallo.
Dank u dat wij in je creatieve lab mogen binnenkomen. Kom niet uit naar woorden.
Ja, zonder de indruk van onze roze lieving.
Ja, dat zal het zijn, dat zal het zijn. Het is wel geweldig. Ik had er de foto's van gezien, maar het is knus.
In het echt is het nog beter, hè.
Ja, absoluut.
Het is echt alsof je in een potteke Saroma zit, vind ik.
Zoiets, ja. Dat is lang geleden, Saroma.
Ja.
Daar, gele Saroma.
Yes, klopt. Alhoewel dat ik het liever een citroentaart noem. Zo met witte merengue erop.
Cartooniste Eva Mouton vertelt graag wat er zoal in haar hoofd spookt. Dat bewijst ze elke week in De Standaard met haar getekende column Eva's Gedacht. Ze was niet te beroerd om daarin ook over haar doodgeboren tweeling te rouwen. Maar je komt haar naïef ogende tekeningen evengoed tegen in boeken, op winkelruiten, op gsm-covers of op kinderlaarsjes. Een speels businessmodel dat ze met de hulp van vriend Bert stevig draaiende houdt. Altijd proberen de strengheid te omzeilen is haar levensmotto. Ik ben Jan Holderbeke en ik vind dat ze daar ook in dit creatieve lab wonderwel in slaagt.
Eva Mouton, een dag in het creatieve leven van u, wanneer begint die?
Ha, dat verschilt eigenlijk van dag tot dag.
Ja?
Dat is al direct een strikvraag. Ja, ik had in de middelbare school en in mijn hogere studies altijd enorm last van een ochtendhumeur. Maar niet gewoon zo van even slechtgezind. Mm. Ik was echt niet aanspreekbaar. Mm-hmm. Dus mijn moeder die moest dan om 8 uur naar haar werk vertrekken in het middelbaar. En ik lag dan nog in mijn bed. En om mij wakker te krijgen, stelde die geen ja-nee vragen. Want daar kon ik op brommen. Van, Maar ze stelde echt zo geïnteresseerde vragen, waar ik ook in volzinnen op moest antwoorden. Waar ik dan nog slechtgezinder van werd. Dus ik ben eigenlijk onmiddellijk na mijn studies begonnen als zelfstandige. En mijn eerste voornemen toen was, ik ga mijn wekker niet meer zetten. En dat werkt eigenlijk echt wel. Dus ik word wakker en dan begint mijn dag. En soms is dat om 8 uur, soms is dat om 9 uur. En als het bijvoorbeeld, nu is het een gigantisch druk weekend geweest met een thuisverkoop die we hebben georganiseerd. Dus nu was ik pas om 10 uur uit mijn bed.
Maar die thuisverkoop begon niet om 9 uur.
Nee, om 12 uur.
Ja, dus in die zin, je hebt eigenlijk als zelfstandige niet echt deadlines, tenzij je die zelf oplegt.
Ja, klopt. Dus nu ook, mijn dag is zo georganiseerd dat ik soms om 7 uur stop, of om 8 uur 's avonds, of soms om 8:30 's avonds, of soms moet ik opdrachten doen in het weekend ook. Dat verschilt echt van dag tot dag. Ja.
Maar even terug naar het begin van de dag. Wat is het eerste wat je doet als je opstaat?
Als ik opsta, dan is het eerste wat ik doe, koffie zetten. En dat is ook nodig, want we hebben een afspraak, Bert en ik, dat is mijn vriend, dat wij niet over het werk praten voor mijn eerste koffie. En dat mislukt 2 maal per week. Dat mislukt echt vrij vaak. Maar die koffie is echt nodig voor mij.
Mm-hmm.
Ja. Dus ik zet koffie en dan maak ik mijn havermoutpapje. Dan eet ik rustig iets. En dan moet ik door onze living naar de badkamer om mij te wassen en aan te kleden. Dus dan passeer ik Bert, die al zit te werken, want hij is wel een ochtendmens. En dan gaat het meestal al over het werk. Maar ik moet eerst ontbeten hebben. Mm-hmm. Dan gaat het over het werk. En dan was ik mij.
Over het werk, maar jullie werken samen eigenlijk.
Ja, wij werken samen sinds 1 jaar of 3. Ik voelde eigenlijk dat ik veel meer nee moest zeggen dan ja. Dus iemand vroeg mij iets om te doen en ik had nooit tijd. Mijn agenda zat altijd vol En ik moest op heel veel leuke opdrachten of toffe boekprojecten of zo nee zeggen. Het was gewoon te veel geworden voor één mens. Mm-hmm. En Bert werkte toen nog voor de Stadsradio van Gent. En we hebben toen beslist van, kijk, dat is uw loon. Dat moeten we zien op te halen als we samenwerken. We gaan dat gewoon proberen. En dat is eigenlijk vanaf de eerste maand gelukt. Ja.
Maar dan neem ik aan dat zijn werk eerder in de richting van de webshop gaat, bijvoorbeeld. Of heb ik dat fout voor?
Wel, het volledig creatieve luik zit bij mij. En hij heeft meer de zakelijke kant. Bijvoorbeeld mailen, opdrachtgevers, offertes opstellen. Ah. Alles regelen, de agendaplanning. Maar ook bijvoorbeeld de webshop doet Bert. En daarnaast ook hebben wij een volledige lijn met regelaarsjes, met stoffen enzovoort. En hij maakt daar de patronen van. Maar ook heel vaak gaat dat over vormgeving van dingen. Bijvoorbeeld als wij een postkaart moeten maken voor een organisatie, dan teken ik de voorkant en dan geeft Bert dat volledig vorm, de achterkant en alle tekst die erop moet. En dan leveren wij dat zo af.
Hmm. Ja. Maar dat is wel geweldig voor jouw creativiteit, want veel mensen in de kunstenaarsbranche die ik spreek voor deze rubriek, die zeggen, ja, al die mails en al dat gedoe met uitgevers en zo, dat zit dik in mijn weg, bij jou niet.
Ja, dat is echt fantastisch hoe dat nu draait. Ja, echt waar. Ik heb veel meer ruimte om mij te concentreren en om... ik moet niet meer zo snel werken als vroeger. Dus ik schets iets en ik kan dat herschetsen en nog eens herschetsen totdat dat echt goed zit. En totdat ik echt het gevoel heb van, dit is nu af, dit kan verzonden worden.
Ja, ja. Maar dan denk ik onmiddellijk aan, hoe kun je nu een hele dag lang geconcentreerd blijven tekeningen produceren? Dat gaat toch ook niet? Hoeveel uren per dag zou jij zo wel echt aan het schetsen of aan het tekenen zijn?
Goh, dat hangt echt af van periode tot periode. Bij boeken bijvoorbeeld. Ik heb vorig jaar of twee jaar geleden een kinderboek gemaakt, Tante Teefje. Mm-hmm. En dat is een vrij groot boek. En als ik aan zo'n boek zit te werken, is dat van 's morgens tot 's avonds. Dus dat is echt uren aan een stuk dat ik echt aan het tekenen ben.
Ja.
Maar bij Eva's Gedacht bijvoorbeeld, kruipt er heel veel tijd in dat verzinnen. Dan maak ik een schets en dan teken ik dat nog eens opnieuw. Maar dat tekenwerk zelf duurt echt niet zo lang.
Ja.
Maar het is meer zo het verzinnen en dan mijn tekst uittypen en schrappen en kijken van, dat zeg ik hier nu met woorden, maar dat zet ik beter in een beeld. Het is die puzzel leggen waar dat heel veel tijd in kruipt.
Ja, ja. Mm-hmm.
En dan het tekenen zelf duurt bij Eva's Gedacht maar een uur of zo.
Ja.
Ik moet ruimte hebben om te kunnen dromen en om mijn geest open te zetten. En dan pas kan ik dingen schrijven.
En hoe komt dat? Allee, hoe doe je dat, die geest openzetten?
Inspiratie komt niet zomaar uit het plafond neergedaald aan mijn bureau. Dus heel vaak als ik cartoons moet maken of dingen moet verzinnen voor organisaties en zo, dan moet ik gewoon aan mijn bureau gaan zitten. En inderdaad het witte blad voor mij leggen en beginnen. En geschetst en je verzint 35 slechte ideeën en dan komt er wel een goed idee en daar gaat het dan op voort. Maar wat dat voor mij ook enorm helpt, als ik vastzit in een Eva's Gedacht, als ik voel van dat idee was beter in mijn hoofd en dat klopt nu dat ik het uitteken. Of ik voel dat mijn einde niet klopt. Dan loop ik weg van mijn bureau.
Ja.
En meestal, ik sta nog maar recht en ik heb nog maar de intentie om een tas thee te zetten of zo. En er floept al iets in mijn hoofd. Ik heb wel al gemerkt dat de dingen waarvan ik denk, amai, dat is echt grappig, dat vaak toch niet echt werkt. Dus,
ja.
Dus als je zo in een situatie komt waarin dat echt grappig is, dat komt toch niet echt over op papier. Omdat zo billenkletsers, dat is niet zo mijn soort humor.
Mm-hmm.
Eigenlijk zo van die saaie situaties of zo gênante situaties. Of ja, situaties waarin dat er niet zoveel gebeurt, maar je hoofd gaat met de situatie aan de haal. Dat zijn eigenlijk de beste.
Ja. Zo minder...
Minder naar een crew
minder grof,
toewerken.
Minder...
Ja.
Ja, fijner.
Ja.
Zoiets.
Ja, of zoiets. De humor inzien langs een hele grote omweg van een situatie.
Mm-hmm.
Ja.
Op je website staat drawing in een hoekje sinds 91. En dat klinkt zo als zeer eenzaam. Heb je geen mensen nodig om creatief te worden? Of vooral niet?
Ja, ik denk soms, waarom zijn tekenaars tekenaars? Vaak zijn tekenaars al heel lang aan het tekenen. Dus zodra dat ze een potlood in hun handen hebben, zitten ze alleen in dat hoekje te tekenen. Mm-hmm. En voor mij was dat inderdaad als kind of als kleuter ook echt iets dat ik deed op mezelf in mijn eigen bubbel. Je creëert zo een wereldje op dat blad en er gebeurt niet veel meer rond u. Hetzelfde als je een stripverhaal leest als kind. Mm-hmm. Je zit in die wereld. Dus ik heb altijd wel getekend en nu ook ik voel dat ik dat alleen zijn heel goed verdraag.
Mm-hmm.
Alleen heb ik daar wel eens moeite mee gehad een paar jaar geleden toen Bert en ik nog niet samenwerkten en Bert heel de dag weg was. Toen was ik wel echt eenzaam, maar ik heb dat toen wel echt gevoeld van,
ja,
dat is hier echt niet meer oké. Okay. Je zit de ganse tijd met je eigen gedachten, van 's morgens vroeg tot 's avonds. En die botsen maar alleen in je eigen hoofd en nooit met het hoofd van een ander.
Ja.
Waardoor dat die weinig lucht nog krijgen en dat je angstig wordt en ja, eenzaam.
Mm-hmm. Maar iemand anders dan Bert heb je niet nodig om aan de gang te blijven.
Maar eigenlijk vind ik dat wel een van de jammere dingen aan mijn werk. En dat is dat ik... dus ik werk van thuis uit. En ik moet altijd een stap zetten naar buiten. Ik heb nooit het spontane van mensen die collega's hebben.
Ja.
Vroeger in de middelbare school en zo. Je zit in een klas van 20 mensen... En er zijn een paar mensen die u niet liggen of waar je geen natuurlijke band mee hebt. Maar je probeert om te gaan met mensen. En dat is wel leuk. Dat zorgt voor een soort spontaniteit in je leven. Waardoor dat je dingen te vertellen hebt. En er komen heel veel verhalen van andere mensen tot bij u op een heel ongedwongen manier.
Ja.
En die ongedwongen manier, die heb ik niet.
Ja.
Dus ik moet altijd... de stap zetten om af te spreken, om mensen te zien, om buiten te komen. En dat vind ik wel echt lastig.
Hey little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all alone? Got that desire.
Maar er zijn ook andere dingen waarmee je jezelf niet confronteert voor je werk, denk ik. Dat is bijvoorbeeld gewoon de actualiteit. Een tekenaar als Lecter of zoiets,
mm-hmm,
ja, die inspireren zich op de politiek of op zijn minst op de actualiteit, maar
ja,
die blijft buiten jouw cartoons. Hè?
Ja, klopt.
Dat is een bewuste keuze of gewoon, je hebt er geen affiniteit mee? Of hoe moet ik...
Dat is een bewuste keuze, denk ik. Ik heb altijd... ook voor deze cartoon ook geschreven. En dat vertrok ook altijd vanuit mijn eigen leven en vanuit de dingen die ik zag. Dus ik kan wel bijvoorbeeld grappen maken over hipstercafés in Gent. En dat je je quinoa in een eierdopje geserveerd krijgt in plaats van een kommetje. En daar zal ik dan ook wel de grap van inzien. En zo lachen met die clichés dat ik eigenlijk ook ben. Maar ik zal nooit de politiek en zo, die ik wel volg, daar grappen over maken. Mm-hmm. Alhoewel dat bijvoorbeeld nu... eigenlijk sluipt dat er toch in. Bij de verkiezingen, een paar jaar geleden, heb ik er een cartoon over gemaakt. Maar dat ging dan over stemmen. Over naar het stemhokje gaan en zo. En de dag die passeerde. En nu heb ik ook een stemtest, de ultieme last-minute stemtest gemaakt. In oktober. Waarin dat ik dan ook schreef van... Als je een goudvis bent, moet je op dat stemmen enzovoort.
Maar vanuit het perspectief van de gewone mens. Ja. Niet vanuit de politicus. Of
nee,
vanuit de partijen of zo.
Altijd vanuit mezelf, ja.
Heb je een levensmotto?
Ja. Dat is een zin die ik jaren geleden heb verzonnen tijdens het schrijven van mijn scriptie. En die zin is altijd proberen de strengheid te omzeilen.
Oei.
Ja.
Klinkt maar, heel serieus.
Serieus is dat eigenlijk niet.
Nee, het is net het omgekeerde eigenlijk.
Ja. bij het schrijven van mijn scriptie, ik moest 2 scripties schrijven. Dus aan het einde van mijn bachelor en dan in mijn masterjaar. En mijn eerste scriptie die is eigenlijk volledig mislukt. Dat ging over een onderwerp waar ik wel affiniteit mee had. Dat ging over ecologische kunst. Maar ik zag door de bomen het bos niet meer en ik dacht, dat moet super serieus zijn. Ik zal er maar een serieus ding typen. En mijn hart zat daar niet in en ja, ik heb daar een 12 voor gekregen. Dat was zo...
Oh, je was er door.
Wat bleef?
Je was er toch door.
Ja, ik was er door, maar het was niet goed. Ja. Ik had veel meer kunnen doen. Hmm. En dan in mijn masterjaar heb ik 2 promotoren gekozen die ook mijn teksten al kenden en die ook wel heel veel gevoel voor humor hadden. En die, waarbij dat ik gewoon mijn goesting mocht doen. Dus ik heb toen kort verhalen geschreven, ook over de kunst en over mijn eigen proces en waar ik naartoe wou en zo. Mm-hmm. Met veel humor in. En ik heb dat toen gebundeld tot een A3-boek, aangevuld met tekeningen en zo. En daar volledig mijn eigen ding mee gedaan. Mm. En toen had ik hoge punten en ik was er zelf helemaal tevreden over. En ik voel dat ik dat... Ja. Heel vaak doe. Dus ik krijg een gegeven van bijvoorbeeld, je krijgt een getekende column in de Standaard. Mm-hmm. En dan denk ik, de Standaard is een heel serieuze krant die door duizenden mensen gelezen wordt. Dat geeft mij zoveel stress in mijn hoofd dat ik denk, oké, daar niet aan denken. Je krijgt deze column en je mag daarmee doen wat je wilt. Je moet niet serieus zijn, je moet niet... over politiek praten zoals lector. Je moet niet dit doen. Je moet gewoon jezelf blijven. En volgens uw gedachten... Ja, het heet ook Eva's gedacht.
Ja.
Dat daarin zetten. Dat is waarom dat ik gevraagd ben, hè, uiteindelijk.
Mm. Ja.
Maar dat is zoiets waar ik wel heel veel mee geworsteld heb in het begin van mijn 20er jaren. En zo van... Wie ben ik en wat wordt er van mij verwacht?
Je was bang van de reactie van mensen. Je dacht van, wat gaan de mensen van mij denken? Zoiets?
Ik dacht altijd dat ik niet genoeg zou zijn. Dus dat ik dan ergens ging komen en dat ik mij beter moest gedragen dan wie ik was. Mm-hmm. En nu denk ik, ja, ik ben gewoon Eva. En ik zal nooit een topadvocaat in de Brusselse businesswereld zijn.
Dat
dus ik moet
ook
mij
niet.
Ook niet gedragen. Zo. Ik moet geen dupjes en een blazer aandoen omdat ik geïnterviewd word.
Je zei al even, als ik het niet meer zie aan mijn scherm of aan mijn tekenblad, dan sta ik even recht en soms floept het dan weer, alweer terug. Maar heb je soms de behoefte om je hoofd helemaal leeg te maken en heb je daar technieken voor?
Ja, Die behoefte heb ik enorm, want ik ben iemand die heel hard in haar hoofd leeft en heel weinig in mijn lichaam. Dus soms heb ik zo heel hard het gevoel dat mijn geest buiten mijn lichaam hangt. En ja, ik weet niet hoe dat...
En heb je dan niks genomen?
Ja. Als ik LSD neem? Nee. Dan heb ik zo het gevoel dat ik niet in mezelf zit. Dus dan... Ja, ik zie dat heel beeldend voor mij. Zo mijn geest die hier hangt en ik die hier zit. En die komen niet overeen met elkaar. En sinds een paar jaar doe ik yoga. Ja. En ik ben begonnen met YouTube. Daar filmpjes op streamen. Omdat ik de stap niet durfde te zetten naar een yogastudio.
Waarom niet?
Omdat ik... Ja, dacht van, ik kan dat nog niet en de mensen gaan naar mij kijken en dat gaat mislukken.
Alweer.
En dat is niet goed. Ja.
Alweer gaan de mensen een idee hebben over mij.
Ja, ja, dat zoiets. Is iets dat wel... Maar ja, ik ben dan zo begonnen met Yoga with Adrienne. En dan heb ik zo wat die zekerheid gekregen. En dan ben ik naar een yogastudio beginnen gaan. En ja, als er één plaats is in de wereld waar niemand een idee heeft over u en niemand u raar bekijkt, dan is het wel een yogastudio.
En komt daardoor weer meer ruimte vrij in je hoofd om dan nieuwe situaties te bedenken om te tekenen?
Ja. Ja. Dus ik moet echt wandelen, yoga doen. En ik neem geregeld echt vakantie. En dan doe ik dat niet 2 dagen, maar echt 3 weken. Of 4 weken, of 2 weken. Maar dat ik echt volledig mijn bureau kan afsluiten en gewoon de natuur in kan trekken. Bijvoorbeeld gewoon nog maar aan de zee, in de duinen, picknick maken en gaan wandelen. En dan komen die ideeën constant eigenlijk.
En heb je dan een schetsboek bij je? Of?
Ja, ik heb een schetsboek en ik noteer ook heel veel op mijn iPhone.
Ah ja. Dus ja, dan toch ideeën. Wel weer een beetje werk.
Ja, maar dat voelt niet als werken. Dat voelt als... Ah, ja. Tof. Mijn kop is vrij en ik verzin mopjes.
Ja.
Ja, ik denk wel dat de veelheid aan dingen die wij doen... Allee, dat is zo wel iets dat heel belangrijk is voor mij. Ik ben heel snel verveeld. Daarom ook dat ik zoveel verschillende projecten doe. Als je mij nu zegt van, voor de rest van je leven gaat je alleen nog kinderboeken tekenen, zou ik zeggen, no way. Ja. Want dat zijn projecten waar ik 2-3 maanden met volle concentratie aan bezig ben. Maar ik heb ook kleinopdrachtjes nodig en zo. Een zorgorganisatie die dan hun personeel wil bedanken. Hoe ga je dat doen en hoe ga je dat oplossen en zo. Dat neem ik er dan tussen en... Dus zo die korte, krachtige opdrachten tussen die lange projecten heb ik echt nodig.
Ja, 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 ja.
En dan zo een keer raamtekeningen gaan maken of muurtekeningen, zodat je buiten bent. En dat moet elkaar afwisselen of ik zou zot worden. Mm.
Ja. Toen mij denken aan een slogan uit een webshop. De kroketten mogen nog eens passeren.
Ja, dat is ook wel iets grappigs aan ons job. Dan zitten Bert en ik heel serieus bezig over, zijn er nog kroketten? Zijn er wel nog kroketten? Dan moeten we dat noteren.
En dan komt dat op een
t-shirt
terecht.
Dat we nieuwe kroketten moeten bestellen.
En zo komt jouw werk tot stand.
Yes.
Oké, we hebben zo een beetje een dag overlopen, figuurlijk dan. S'avonds, werk je dan nog of doe je dan andere dingen?
Dan doe ik andere dingen. Dus ik ga vaak naar de yoga om 6 uur. Mm-hmm. En dat is ook goed. Dan weet ik van, oké, om 5:30 moet ik stoppen, moet ik mijn kleren aandoen en kan ik te voet naar de yogastudio. En dat is ook een goede manier om mijn dag af te sluiten. Van, oké, dan is dat duidelijk.
6 uur dag afsluiten, dat is wel vroeg. Of heb ik het fout?
De dag afsluiten om te werken.
Ah ja, gewoon, je bedoelt einde van de werkdag om 6 uur.
Niet gaan slapen, hè.
Ja, wel, voilà, daar zat mijn denkfout.
Ja.
En wat doe je dan nog verder?
Koken, eten, niet veel eigenlijk.
Nou, boeken lezen, is dat iets wat je nodig hebt voor je werk om frisse ideeën binnen te halen?
Dat gebruik ik niet echt voor mijn werk, maar dat doe ik wel enorm graag. Dus ik lees vaak graphic novels. En dan, ja, onbewust zitten toch te kijken, hè, van hoe lost hij dat op en hoe doet hij dat. En dat kun je ook door Kiekeboes te lezen en Urbanussen en zo. Dan zie je ook van, die doet dat zo. En zij praten nu zo met elkaar, maar in het volgende beeld andersom. En hoe werkt dat? En, dus ja, onbewust pik je daar dingen van op. Maar ik gebruik dat niet echt als studiemateriaal.
En lig je dan tot een gat in de nacht te lezen, of niet?
Ja, dat is wel iets dat ik doe.
Ja?
Ja. Ik kruip in mijn bed en dan lees ik nog een uur of zo.
Dus... Ah ja. Nou, dat is niet overdreven.
Ja, maar ja, ik kruip pas in mijn bed om tussen 12:30 of zo. Dus ja, dan wordt het wel 1:30. Hè.
En dan begrijp ik dat je dag begint wanneer je begint.
Ja. Ja, het is dat, hè. Dus mijn dag is eigenlijk... Ja, die begint niet om 6:30 of 7:00, maar om 9:00. Maar hij stopt pas om 1:30, ja.
Oké. Okay. Goed. Eva Mouton, bedankt voor dit gesprek.
Ja, bedankt.
Baby, my baby don't care for shows. And he don't even care for clothes.
Nina Simone prijkt prominent in de platenkast van Eva Mouton. Op onze vaste Begint You Na, Mad Rush van Philip Glass, is alle muziek in deze podcast haar keuze. So What van Miles Davis om te beginnen. En Crazy in Love van Beyoncé. De betere Springsteen wat verderop, die I'm on Fire zong, was Bert Dox. En dan Maximale Sfeer met de minimalistische piano van Niels Fraam. Blij dat je bleef luisteren. De vragen voor Eva kwamen van mij, Jan Holderbeke. De montage was van Gunther Joosen. We waren eerder al te gast bij Marcel van Tilt. De komende weken bezoeken we onder meer Karin Heremans en Frank van der Linden. Het creatieve lab vind je ook op VRT Nu. Daar praten we niet alleen, we bewegen ook een beetje.
Dit was een podcast van VRT Nieuws. Je vindt er meer op de podcastpagina van vrtnieuws.be of via de podcastapp op je smartphone.